Ja, het is hier vanavond ook een beetje stil. Dus we zijn met een heel klein clubje vandaag. Maar dat neemt niet weg dat we gewoon weer verder kunnen gaan met het volgende hoofdstuk. Jeremia 34. Ja, er gebeurt weer aardig wat in dat hoofdstuk. Ook een paar dingen die ik lastig vond. Dus daar zullen we ook weer naar kijken van wat gebeurt er nou precies. Maar allereerst even terug naar de vorige keer. Ja, dat ging over die grote en die vaste dingen die waren beloofd. Dat zagen we in Jeremia 33 aan het begin. Ja, ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die u niet weet. Die grote dingen die Jeremia toen te zien kreeg, die horen ook nog bij Jeremia 32. Ja, 32 en 33 waren die twee hoofdstukken die bij elkaar hoorden. Want dan zit Jeremia in de gevangenis. Ja, die zit in de voorhof van de bewaring. En dan krijgt hij dat bevel, die opdracht om dat stuk land te kopen. Ja, wat ogenschijnlijk een waardeloos stuk land is. En dat is in Jeremia 32. En dat is dan het vooruitzien naar die tijd dat er weer land gekocht en verkocht zal worden in de steden van Juda. En dan hebben we dus vorige keer Jeremia 33 gezien. En dat ging dan inderdaad dat de ballingschap van Juda weer voorbij zou gaan. Bijna niet te geloven, maar daarom zijn dat dan ook grote en vaste dingen die de Heere aan Jeremia bekend maakte. In Jeremia 34, dus daar gaan we nu verder, het is weer een nieuw gedeelte zoals we zien. Ja, er staat het woord dat de Heere, dat tot Jeremia geschied is van de Heere als Nebukadnezar, koning van Babel en zijn hele leger en alle koninkrijken der aarde die onder de heerschappij van zijn hand waren en al de volken tegen Jeruzalem streden en tegen al haar steden, zeggende. Ja, dus Jeremia die kwam daar met een leger, een heel groot leger. Niet alleen met Chaldeeën, niet alleen Babyloniërs, maar hij komt dus ook met een groot leger van overwonnen volken, ja, die met hem streden. Dat betekent alle koninkrijken der aarde. Ja, dus alle koninkrijken van rondom daar. Niet letterlijk van over de hele wereld, maar nogmaals, heb ik al veel vaker gezegd, koninkrijken der aarde kun je ook vertalen met koninkrijken van het land. In elk geval de koninkrijken die daar in die buurt waren. In elk geval de overwonnen volkeren van Babel. En die komen dan tegen Jeruzalem strijden. En op dat moment krijgt Jeremia weer een woord van de Heere. En moet hij tot Zedekia spreken. En dat stukje zullen we eerst lezen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ga heen en spreek tot Zedekia, de koning van Juda, en zeg tot hem, zo zegt de Heere, zie, ik geef deze stad in de hand van de koning van Babel, en hij zal ze met vuur verbranden. En u zult van zijn hand niet ontkomen, maar zeker gegrepen en in zijn hand gegeven worden. En uw ogen zullen de ogen van de koning van Babel zien, en zijn mond zal tot uw mond spreken, en u zult in Babel komen. Maar hoor het woord van de Heere, o Zedekia, koning van Juda. Zo zegt de Heere van u, gij zult door het zwaard niet sterven. Gij zult sterven in vrede en naar de brandingen van uw voorvaderen, de vorige koningen die voor u geweest zijn, alzo zullen ze over u branden en u beklagen. Zeggende, o Heer, want ik heb het woord gesproken, spreekt de Heere. Dat is het eerste gedeelte. Ja, dat gaat dus, dat is een profetie over Zedekia. Het hoofdstuk eindigt ook met profetie over Zedekia. En ik denk dat die twee dingen met elkaar te maken hebben vanwege het gedeelte wat daar tussenin staat. Ja, daar Dat gedeelte daartussenin gaat dan er ook over dat inderdaad het volk zal overgegeven worden in de handen van Babel. En dan vers 21, zelfs Zedekia, de koning van Juda en zijn vorsten zal ik overgeven in de hand van hun vijanden. En in de hand van degene die hun ziel zoeken, te weten in de hand van het leger van de koning van Babel, die van uw lieden nu zijn opgetogen. Zie, ik zal bevel geven, spreekt de Heer, en zal hen weder tot deze stad brengen. En ze zullen tegen haar strijden en zullen ze innemen. En zullen ze met vuur verbranden en ik zal de steden van Juda stellen tot de verwoesting dat er niemand inwoont. Er vindt in dat gedeelte hier tussenin, vindt er een, iets plaats wat hier waarschijnlijk mee verband houdt. Wat betekent het dat vers 21 dat het leger van de koning van Babel die van uw lieden nu zijn opgetogen, dat is vers 21, dat betekent dat ze Jeruzalem weer verlaten hadden. Ja, dus aan de ene kant komt dat hele leger van Babel met de volken, die komen bij Jeruzalem. En kennelijk is er dan een moment dat ze bij Jeruzalem wegtrekken, waarschijnlijk om oorlog te voeren met Egypte. Maar dan zegt de Heere, zie, ze zullen weer terugkomen. Ja, ik zal bevel geven, spreekt de Heere, en zal hen weder tot deze stad brengen. Dus ik zal ze weer terugbrengen, betekent dat. Dus je ziet als het ware dat machtige leger van Babel met onderworpen volken naar Jeruzalem te komen. Dan liggen ze daar voor de poorten van Jeruzalem en dan trekken ze weg. Ze zijn opgetogen, zijn weggetrokken van Jeruzalem. Maar dan zegt de Heere, denk niet dat dit je... dat je hieraan zult ontkomen, want ik zal weer terugkomen. De profetie over over Zedekia, die vind ik zelf wat verrassend. Als er staat, nou, hij wordt meegenomen naar Babel, dat is één. Hij zal de koning van Babel ook zien. En zijn mond zal tot uw mond spreken, dus je zal met elkaar praten. Maar dat vind ik dan nog wel niet zo verrassend. Maar er staat, gij zult door het zwaard niet sterven, maar u zult in vrede sterven. Sterven in vrede. En het laatste wat je zou denken, dat wat Zedekia verdiend zou hebben, is dat hij zou sterven in vrede. Van hoe komt dat? Nog verrassender wordt het als je het daadwerkelijke einde ziet van Jeremia. Dat lees je in, van Zedekia, dat lees je in hoofdstuk 52. Dus daar wordt deze profetie waarheid. In Jeremia 52 vers 7, daar zien we dus inderdaad hoe de stad wordt ingenomen. Toen werd de stad doorgebroken en al de krijgslieden vluchtten en trokken 's nachts uit de stad, door de weg van de poort tussen de twee muren die aan des konings hof waren. De Chaldeeën nu waren tegen de stad rondom en ze togen door de weg van het vlakke veld. Doch het leger van de Chaldeeën jaagde de koning na en zij achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho en al zijn leger werd door hem verstrooid. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla in het land van Hamat. Die sprak oordelen tegen hem. En de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En hij slachtte ook al de vorsten van Juda te Ribla. En hij verblindde de ogen van Zedekia en hij bond hem met twee koperen ketenen. En alzo brachten hem de koning van Babel naar Babel en stelde hem in het gevangenhuis tot de dag van zijn dood toe. Dus wat gebeurt er? Jeremia wordt ingenomen. Het leger probeert nog te vluchten onder leiding van Zedekia, ja, door de weg van het vlakke veld. Maar de Chaldeeën die achterhaalden dat leger en Zedekia wordt gevangen genomen. En die Zedekia die wordt vastgebonden. Ze brachten hem bij de koning van Babel. Dus inderdaad, hij zag de koning van Babel nog. Zijn zonen die worden voor zijn ogen geslacht. En daarna worden Zedekia's ogen uitgestoken. Hij wordt met ketenen naar Babel gevoerd. En daar zit hij in de gevangenis tot aan de dag van zijn dood. Waarom zegt Jeremia nou in hoofdstuk 34, u zult in vrede sterven? Ja, u zult sterven in vrede, in vers 5. En naar de brand... Ja?
Jeremia had toch een paar keer tegen Zedekia gezegd, je moet meegaan.
Ja?
En toen is hij naar Egypte gegaan met de anderen. Dus is het dan niet, als hij gehoorzaam was geweest en naar Babel was gegaan, dan had hij in vrede gestorven. Maar omdat hij niet...
Er niet bij.
Nee, dat... Ja, had, ja.
Die nu gehoorzaam.
Nee, dat staat hier, want er staat... gij zult van zijn hand niet ontkomen, maar zeker gegrepen en in zijn hand gegeven worden. Ja, dus er staat geen voorwaarde hierbij. Dus dit is echt een profetie over Zedekia. Ja, als je in Jeremia dat woord vrede opzoekt, dan komt dat eigenlijk zo ongeveer voortdurend in de woorden van de valse profeten komt het tegen. Laten we maar een paar weer ophalen. Want dat was de grote zonde van de profeten die tegenover Jeremia stonden. Die brachten een hele andere boodschap dan Jeremia zelf. Bijvoorbeeld in Jeremia 4 vers 10. Toen zei ik, ach heren, heren, waarlijk, u hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende, u zult vrede hebben, daar het zwaard tot aan de ziel raakt. Ja, dat waren de woorden van de profeten. In Jeremia 6 vers 14. En zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het licht, zeggende, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Dat laatste, dat is dan is de toevoeging van Jeremia zelf, in Jeremia 8 vers 11. En zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk op het lichtste, zeggende, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Dus hetzelfde verhaal. Vers 15, men wacht naar vrede, maar er is niets goeds naar de tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Dus dat volk, dat was verschrikkelijk bedrogen door de valse profeten. En Zedekia, die heeft van Jeremia natuurlijk een andere boodschap gehoord. En Zedekia, die heeft Jeremia niet geloofd. Zelf denk ik dat je vers 5 helemaal als ironie of sarcasme moet lezen. Van nou, je zult in vrede sterven. Je zult de vrede krijgen die je hebt gewenst. Want je moet je ook voorstellen hoe Zedekia die laatste dagen daar in Babel, en we weten helemaal niet hoe lang die nog geleefd heeft, maar hij zat daar dus blind. Zijn hele gezin was uitgemoord. Zat hij daar in de gevangenis. Hij had waarschijnlijk geen enkel contact meer met de Joden die daar ook leefden. Hij zat daar gevangen. En het enige wat hij nog kon doen, is nadenken over wat geweest was. Ja, de positie die hij had in Jeruzalem als koning. En hoe vaak zal hij niet hebben nagedacht over de woorden van de profeet Jeremia. En dan zit hij daar. Nou, kunnen twee dingen... in zijn gevoel hebben meegespeeld. Ten eerste, het kan wrok zijn. Wrok tegen alles wat Jeremia hem heeft medegedeeld. Nou, dat helpt hem natuurlijk niet. Het zal zijn leven ook niet verlicht hebben, daar in de gevangenis. Ja, wrok, dat verwoest een mens. Het kan ook zijn dat hij ontzettend veel berouw heeft gehad, ja, daar in die gevangenis. Maar hij kon geen kant meer op met zijn berouw. Misschien had hij wel gewenst dat hij Jeremia nog een keertje zou zien en kunnen spreken van, je hebt helemaal gelijk gehad. Maar hij zit daar dus in die gevangenis, in de wetenschap, dat Jeremia al die tijd de waarheid tegen hem heeft gesproken. Dus dat woord vrede, dat komt zo goed als bijna alleen maar in Jeremia voor, uit de mond van de valse profeten. En het klinkt mij bijna alsof Jeremia zegt van nou, je zult je vrede hebben. Je zult sterven in vrede. Dat zinnetje, sterven in vrede, dat komt alleen ook hier maar in de Bijbel voor. Dus ik kon verder niet vergelijken met andere plekken waar je tegenkomt. Maar het klinkt mij alsof het ironisch is. Van nou, je zult je vrede hebben.
En ja.
Wat ik lees in vers 2...
Hij zal van mond tot mond met u spreken. U zult in Babel komen.
Ja.
Dus mij geeft hij, daarmee geeft God eigenlijk al aan van, nou ja, als jij uit jezelf gaat, je zult in Babel komen. Dus
Nou, er is helemaal niet gezegd dat Zedekia ooit in Babel zou komen. Hij moest alleen de stad overgeven aan Nebukadnezar. Dat zou de vrede geweest zijn voor hem. Maar dat heeft hij niet gedaan. En wat zeg je?
Zedekia moest toch ook daar naartoe gaan?
Ja.
Hij moest toch meegaan in de ballingschap?
Ja. Daar was hij toch in eerste instantie. Ja, hij moest het overgeven en meegaan naar Babel.
Oké, dat meegaan naar Babel, dat heb ik dan even niet scherp staan. Okay. Ik dacht alleen dat hij inderdaad de poorten van... zoek nog een keer op, maar jullie zullen gelijk hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, wat ik begrepen had, hij moest de stad overgeven aan de handen van de Galdeën. En dan zou de stad gespaard worden. Ja, dan zou de stad niet verwoest worden. Dus Zedekia had het inderdaad in zijn hand om de stad te bewaren.
Hans, er staat, u zult niet sterven door het zwaard.
Ja.
Nou, dat klopt.
Dat klopt, ja.
Dat is niet gebeurd. U zult sterven in vrede.
Ja.
Kan het niet zijn dat hij dan toch terugkeert tot de Heere God. Ik heb een heel mooi commentaar.
Ja.
Waarin ik dat las. En dat vuren ontsteken, dat is voor koningen die heel goed geleefd hebben of het volk goed geregeerd hebben.
Ja.
Het zou ook kunnen zijn dat hij in vrede met God sterft.
Ja.
Vooral ook omdat er staat over die vuren branden, dat alleen is bij goede koningen, zeg maar.
Ja, alleen dat van die goede koningen, dat heb ik eigenlijk ook niet zo kunnen vinden. De enige koning van wie dat geldt.
Inderdaad. Dus het gaat over één koning.
Ja, één koning, koning A. Ja, precies. Ja, koning Asa is dat, hè? Geloof ik.
Ja.
Ja. In 2 Kronieken 16.
Als er staat van het is niet gebeurd bij deze koning, dan zal het denk ik toch wel vaker voorgekomen
zijn. Ja. Oké. Misschien dat je gelijk hebt. Het was in elk geval een van die versen die ik vrij lastig vond in dit hoofdstuk, inderdaad.
Ja,
want je zou het niet verwachten. En zeker niet als je dan Jeremia 52 leest. Ja, hoe die daar. Je leest daar verder ook niet van een bekering of zo. Of je leest ook niet dat hij terugkeert tot God. Maar als het staat, gij zult in vrede sterven. Dat inderdaad is, dat hij inderdaad zich bekeerd heeft en tot berouw is gekomen en tot de Heer is gekomen. Dat kunnen we alleen maar wensen voor de man. Ja, toch?
Ja,
zeker. Laten we dit even in het midden laten. In elk geval, Zedekia heeft... niet gedaan, die heeft niet gehandeld naar de woorden van de profeet Jeremia. En hij is dus uiteindelijk gevangen genomen en gevangen gezet. En daar heeft hij in zijn natuurlijke leven toch een lamlendig einde gehad. Wat gebeurt er nog meer? Dat is dat gedeelte wat erna komt van vanaf vers 7. Ja, vers 6, de profeet Jeremia sprak al deze woorden te Zedekia, de koning van Juda, te Jeruzalem. Als het leger van de koning van Babel streed tegen Jeruzalem en tegen al de overgebleven steden van Juda, tegen Lachis en tegen Azeka. Want deze zijn de vaste steden waren overgebleven onder de steden van Juda. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gaan ze en het initiatief lijkt bij Zedekia vandaan gekomen te zijn. Dan wordt er een verbond gemaakt. En heel veel mensen, ook de vorsten en andere mensen, die volgen hem daarin. in dat verbond maken. En dat, nou, het lijkt erop dat dat verbond gemaakt wordt onder grote druk van het feit dat die legers van Babel voor de poorten van Jeruzalem liggen. Wat is dat verbond? Nou, de wet van Mozes die zei dat je een slaaf in het zevende jaar weer moest laten gaan, vrij moest laten. Dat vind je bijvoorbeeld, laten we dat maar even opzoeken, in Exodus 21... vers 2. Als u een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal dan 6 jaren dienen, maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan, om niets. Dus het kan zijn dat een Hebreeër zich verkocht aan iemand om te werken, om als slaaf te dienen, omdat hij zo arm was dat hij niet meer voor zijn gezin, niet meer voor zichzelf kon zorgen. Dan kon hij dus gekocht worden, maar het zevende jaar, dan moest hij vrijgelaten worden, om niet. Dus het is, daar mocht geen prijs meer voor gevraagd worden. Datzelfde vind je in Deuteronomium, dus het is een wet die herhaald wordt, Deuteronomium 15. Vers 12. Wanneer uw broeder, een Hebreeër of een Hebreïne, aan u verkocht zal zijn, zo zal hij u 6 jaren dienen, maar in het zevende jaar zult u hem vrij van u laten gaan. En als u hem vrij van u gaan laat, zo zult u hem niet ledig laten gaan. U zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde en van uw dorsvloer en van uw wijnpers, waarin u de Heer uw God gezegend heeft. Daarvan zult u hem geven. Ja, dus het is niet alleen maar ze moesten vrijgelaten worden, ze moesten nog ook eens met een heleboel gaven weggestuurd worden. Ja, zodat ze weer een eigen bestaan op konden bouwen. In een vlaag van diepe vroomheid. Het lijkt wel alsof Zedekia opeens het licht opgaat. Hij heeft een stukje Bijbel gelezen, stel ik me zo voor. Hij heeft die boekrol een eindje open gedaan en hij leest deze woorden. Met de dreiging van de verwoesting van Jeruzalem, hij neemt het zekere voor het onzekere en hij zegt, laten wij maar die wet gaan toepassen. Laten we maar gaan wandelen naar de wet zoals die daar geschreven staat. Ja, en dat lees je dan ook. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer, nadat de koning Zedekia een verbond gemaakt had met het hele volk dat in Jeruzalem was om vrijheid voor hen uit te roepen. Dat een ieder zijn knecht en een ieder zijn maagd, ja, zijn dienstmaagd, zijnde een Hebreeër of een Hebreïne, zou laten vrijgaan, zodat niemand zich van hen, van een Jood, zijn broeder zou doen dienen. Nu hoorden al de vorsten en al het volk, die het verbond hadden ingegaan, dat zij een ieder zijn knecht en een ieder zijn maagd zou laten vrijgaan, zodat zij zich niet meer van hen zouden doen dienen. En ze hoorden dan en lieten hen gaan. Ja, dus ze lazen de tekst en ze voerden die uit. En, staat erbij, jullie hebben dat goed gedaan, dat jullie dat hebben gedaan. Dat zie je in vers 15. Ja, daar spreekt Jeremia, althans de Heere spreekt door de mond van Jeremia. Gijlieden, nu was heden wedergekeerd en had gedaan dat recht was in mijn ogen, vrijheid uitroepende een ieder voor zijn naaste, en u had een verbond gemaakt voor mijn aangezicht in het huis dat naar mijn naam genoemd is. Ze hadden niet alleen maar die knecht en die slavinnen hadden ze vrijgelaten. Nee, ze waren naar de tempel gegaan en ze hadden daar een verbond gemaakt met de Heer. Van dit gaan wij doen. En dat was recht in zijn ogen. Ja, natuurlijk, want ze handelden overeenkomstig de wet. Dus onder de druk van buitenaf, van die Babyloniërs, kennelijk wijs geworden, zegt Zedekia, weet je wat, wandelen in de wet van de Heere. Met andere woorden, we gaan de slaven en slavinnen die we hebben vrijlaten. Alleen dan gebeurt er iets merkwaardigs, en dat is in vers 11. Maar zij keerden daarna wederom en deden de knechten en dienstmaagden wederkomen die ze hadden laten vrijgaan. En ze brachten hen ten onder tot knechten en tot maagden. Dus tot dienstmaagden. En daarom geschiedde des Heeren woord tot Jeremia van de Heeren. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb een verbond gemaakt met uw vaderen. Ten dagen als ik hen uit Egypteland uit het diensthuis uitvoerde. Zeggende. Nou, dan komt die tekst die we net hebben gelezen. En dan in vers 16. Maar u bent omgekeerd en hebt mijn naam ontheiligd en doen wederkomen een ieder zijn knecht en ieder zijn maagd die u had laten gaan naar hun lust. En ge hebt hen ten onder gebracht om uw lieden te wezen tot knechten en tot maagden. Ja, dat is op zijn minst merkwaardig. Van wat gebeurt hier nou precies? Nou, ik stel het me zo voor. De nood was op het hoogst. Zedekia, die zit zijn Bijbel te lezen. Hij doet die boekrol open en hij komt bij de wet. Of misschien dat Jeremia dit wel voor heeft gehouden. Zij gaan daarnaar handelen. En warempel, het lijkt te werken, want de Babyloniërs die trekken weg. Ja, ze zijn bij de poorten van Jeruzalem zijn ze weg. Daarom ben ik net in vers 21 begonnen. Vers 21. Die van uw lieden nu zijn opgetogen. Ja, ze zijn weggegaan. Ja, dat spelletje kun je natuurlijk niet vol blijven houden. Dus het moment dat die vorsten en ook Zedekia dat verbond ontheiligen. Ja, ze hadden een heel plechtig verbond gesloten. Daar zal ik zo meteen nog iets over zeggen. En dat doen ze dus gewoon teniet. Nou, het toont hieraan ook de enorme leugenachtigheid waarmee dat volk op dat moment leefde. In die tijden net voor de Babylonische ballingschap. En het moment ook dat ze dat dus weer doen. Nou, dan zien ze ook de Babyloniërs weer terugkeren. Ja, dus het leek alsof het inderdaad werkte. Als je nou maar naar de wet van de Heere leeft, dan word je, de vijanden die vertrekken vanzelf. Maar helaas, voor Zedekia en de zijnen, het ging niet op. Ja, want de Heere, of de Babyloniërs kwamen weer terug en ze gingen de stad innemen en het met vuur verbranden. Ja, wat voor een verbond hadden ze gesloten? En kennelijk was dat een manier om een verbond te sluiten. Dat ze hadden een verbond gesloten met het kalf. Ze hadden een kalf, dat hadden ze in stukken gehouden. Ze hadden het in twee delen gehouden. En terwijl ze dan hadden gezegd van wat ze zouden doen, zijn ze tussen de twee stukken van dat kalf doorgelopen. Dat was het sluiten van het verbond. En feitelijk, denk ik, betekende dat van, nou, dat ik maar in stukken gehouden mag worden als ik mijn verbond zou ontheiligen. Als ik mijn verbond teniet zou doen, als ik mijn woord niet zou houden. Er wordt hier een hele plechtige eed wordt hier gezworen. Ja, dus Ze gaan er tussen de stukken van dat dode kalf door, de wandelers tussendoor. En daarmee zeggen ze van, ik zal mijn woord houden. En zo niet, nou, zo niet, dat deden ze dus niet. En de Heere zegt wat er dan ook gebeurt. Ik zal de mannen overgeven die mijn verbond hebben overtreden. Dat is dus niet het oude verbond of het verbond. Of het nieuwe verbond, of wat voor verbond. Nee, het is het verbond wat ze zojuist hadden gesloten met de Heere. Die niet bevestigd hebben de woorden van het verbond dat zij voor mijn aangezicht gemaakt hadden. Met het kalf, dat ze in tweeën hadden gehouden. En waren tussen zijn stukken doorgegaan. De vorsten van Juda en de vorsten van Jeruzalem, de kamerlingen en de priesters en al het volk van het land die door de stukken van het kalf zijn doorgegaan. Ja, ik zal hen overgegeven in de hand van hun vijanden en in de handen van degenen die hun ziel zoeken. En hun dode lichamen zullen het gevoogde des hemels en het gedierte van der aarde tot spijs zijn. Dat tussen de stukken doorgaan. En dus een soort van belofte doen. De stukken van het dode dier doorgaan. Dat, ik denk dat we dat, dat we wel een schakeltje in ons hoofd zit. Want de Heere God sluit op die manier zelf een verbond. Ja, dat is in Genesis 15. Dat verbond met Abraham. Genesis 15 vanaf vers 7. Verder zei hij tot hem: ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeën. Let wel, het gaat hier ook over de uitleiding van Abraham uit het Ur der Galdeën. En nou, Israël dreigt daar naar teruggevoerd te worden in gevangenschap. Om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zei tot hem: neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij leidde elk deel tegenover het andere. Maar het gevoogde deelde hij niet. En het wild gevoogde kwam neer op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon aan het ondergaan was, zo viel een diepe slaap op Abraham en zie een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zei hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Toch, ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En ge zult tot uw vaderen gaan met vrede. En u zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Ja, je ziet daar als het ware dus de God zelf die tussen de stukken doorging. En Abraham die lag te slapen. En er is zeker een overeenkomst tussen Genesis 15 en Jeremia 34. Want feitelijk zegt de Heere God ook: van je mag mij doden als ik mijn woord niet zou houden. Het is een hele plechtige eed die de Heere God hier ook doet. Het is een hele eenzijdige belofte die de Heere koste wat het kost zal gaan houden. Ja, en dan kunnen we ons afvragen van ja, hoe zit dat dan? Want nu gaat Israël, dat gaat weggevoerd worden naar Galdeë. Hoe gaat de Heer inderdaad zijn verbond houden? Er zit nog een schakeltje in die dode lichamen. Ja, die hun ziel zoeken en hun dode lichamen, vers 20, zullen het gevogelte van de hemel en het gedierte van de aarde tot spijs zijn. Dat is datzelfde gevogelte wat Abraham wegjoeg toen die dode dieren daar lagen in Genesis 15. Dat kom je een aantal keren meer tegen in Jeremia. Dat gevogelte des hemels, dat het dode lichaam zal opvreten. Dat vind je bijvoorbeeld in Jeremia 7. Daar zijn we dat al tegengekomen. En de dode lichamen van het volk zullen het gevoogde des hemels en het gedierte van de aarde tot spijzen zijn. En niemand zal ze afschrikken. Dat is Jeremia 7 vers 33. En in Jeremia 16 vers 4 staat er nog een keer zoiets. Zij zullen pijnlijke doden sterven en zullen niet beklaagd nog begraven worden. Zij zullen tot mest op de aardbodem zijn en ze zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En hun dode lichamen zullen het gevoogde van de hemel en het gedierte van de aarde tot spijzen zijn. Nou, en zo komen, zijn er nog een aantal teksten. 19 vers 7 bijvoorbeeld, in 33 vers 5. Ja, daar kom je ook tegen hoe zij zullen zijn tot dode lichamen. Daar moet ik nog iets bij zeggen. Want ik zeg steeds dode lichamen. Maar het staat er in het enkelvoud. Het dode lichaam. Het dode lichaam van het volk. Of van de mensen van het volk. En waarom vind ik dat in dit verband belangrijk? Nou, vanwege die wat cryptische tekst. Die je in Matteüs 24 hoort. Of leest. Van de Heere. En ik denk dat dit ook weer een verwijzing is naar Jeremia. In Matteüs 24, daar lees je vanaf vers 15 in de reden van de Heer Jezus over de grote verdrukking. En vanaf vers 29 dan de komst van Christus. En die grote verdrukking, die eindigt in vers 28 met de woorden, al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dus het zal zijn als in de tijden van Jeremia, de vijand, de Chaldeeën, de Babyloniërs zijn gekomen en het land hebben overspoeld, de stad verwoesten. Al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En de arenden zijn geen aaseters, dat zijn roofdieren. Dus ik denk dat je hier eerder moet denken aan een soort van gieren. Het gevogelte des hemels, ja, dat zijn aasgieren. Dus dat dode lichaam, dat is als het ware het dode lichaam van het volk Israël, de verslagenen in Israël. De gieren die zullen komen om die dode lichamen, om het dode lichaam op te eten. En daarna zie je, na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de stammen van het land wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Met deze tekst uit Zacharia, dan worden we ook weer geleid naar het Bijbelboek Openbaring. Ja, en zo vallen alle schakels weer in elkaar, want in Openbaring 1, daar lezen we van die periode. Ja, dat de zon verduisterd wordt. Maar waarin de stammen van het land ook rouw zullen bedrijven. Ja, Openbaring 1, vers 7, zie hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Dat is de inleiding van het Bijbelboek Openbaring. En alles wat er na hoofdstuk 1 volgt, Dat is een inleiding op die komst, voordat de Heere komt. En als we de Heere in het Bijbelboek Openbaring zien komen, dan zien we ook eerst weer het dode lichaam en het gevogelte des hemels die aas komen eten. Ja, dat zie je in Openbaring 19. Vers 17, ik zag een engel staande in de zon en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden van de hemel vlogen, kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat u eet het vlees van de koningen, het vlees van de oversten over duizend, en het vlees van de sterken en het vlees van de paarden en van degenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en klein en groten. Ja, dus zijn van al die... van het volk wat wat gedood is in die grote strijd die er is. En de Heere roept, of die engel die roept als het ware, de gieren en kom eten van dit avondmaal, want er is genoeg. Dat vindt plaats met de komst van de Heere. Wat heeft dit nou met Jeremia te maken? Nou ja, natuurlijk hier niet zo heel veel meer, maar je zou de vergelijking kunnen maken, ja, zoals dat dode lichaam in Jeremia 34 wordt opgevoerd aan de vogelen des hemels, dan betekent dat nog steeds niet het einde van het volk. Die ballingschap betekent ook niet het einde van het volk. En het bewijs daarvan, dat zie je dus in Matteüs 24 en je ziet het ook in Openbaring. Want er komt een tijd daarna, ja, dat de stammen van het land rouw zullen bedrijven als ze hem zullen zien komen. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Dus je ziet hier als het ware de verlossing van Israël, die rijke belofte die God aan Jeremia gedaan had, in Jeremia 32 en 33, die onwaarschijnlijk grote belofte, die zien we waargemaakt worden, maar dat gaat wel dwars door dat oordeel over Israël en zelfs het dode lichaam van Israël heen. Als mensen denken van, het is nu helemaal voorbij en het is over, dit kan nooit meer goed komen, hier kan helemaal niets goeds meer uit voortkomen, dan zien we juist degene die zelf een dood lichaam is geweest en die is opgewekt. En zien we dan komen als de grote verlosser, de machthebber, ja, en de koning der koningen. En dat is dan niet meer Nebukadnezar met al zijn koningen der aarde, nee, het is de koning die daar nog ver bovenaan uitgaat, ja, vers 16. Ja, de koning der koningen en heren der heren. Ja, dit is, waren wat gedachten van mij bij Jeremia 34. En dan stel ik voor dat we de volgende keer verder gaan met, ja, ook weer niet zo'n heel makkelijk hoofdstuk, dat is Jeremia 35. Ja, de Rechabieten. En misschien doen we dan ook wel een stukje van hoofdstuk 36 erbij. Dat kijken we over 2 weken weer aan.